Ja, u hoort mij, want ik hoor dat zelf ook. Goedemorgen allemaal. Zo, als eerste wil ik jullie ook een gezond en gelukkig en gezegend 2014 toewensen. Waarin hopelijk God het middelpunt mag zijn in alles wat je doet. En aan mij het voorrecht dan om deze eerste zondag van dit nieuwe jaar iets te mogen delen uit Gods woord. Een nieuw jaar waarin we traditiegetrouw vaak ook goede voornemens hebben, toch? Even checken, wie van jullie heeft goede voornemens gedefinieerd voor 2014? Handen? Ja. Ah, niet zoveel meer, hè? Nou, ik herken dat wel een beetje, om eerlijk te zijn. En ik zal me niet met de microfoon langs gaan bij die mensen die het wel hebben. Nee, maar ik denk zelf ook altijd van, ah ja, goede voornemens. Maar als je iets voorneemt, dan ga je het toch gewoon lekker doen. Of je plant het en dan ga je aan de slag. Maar waar ik zelf altijd aan moet denken als het nieuwe jaar is en we hebben het over goede voornemens. Dan denk ik zelf altijd uit een stukje uit Efeze 3. Waarin Paulus getuigt over zijn bediening en het doel van Gods gemeente. Paulus schrijft namelijk, en het wordt ook geprojecteerd, en ik lees het voor. In Efeze 3 vanaf vers 8 staat, mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt. Dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In Hem hebben wij vrijelijk toegang tot God, vol vertrouwen door ons geloof in Hem. Gods woord getuigt hier door monden van Paulus dat God altijd al een voornemen heeft gehad om in Christus Jezus onze Heer alles samen te brengen. En dat wij door hem vrijelijk toegang hebben tot God. En dat is precies wat wij geloven, toch? Wij geloven toch dat we God vrijelijk mogen naderen. En dat er helemaal niets tussen God en ons in staat. Dat vertrouwen hebben we toch? Dat geloof hebben wij toch? Ja. Ik hoor één. Ja. Gelukkig. Ja. En wij geloven toch ook dat God Paulus heeft geroepen. Hè, om onder de heidenen, met andere woorden, de mensen die niet in God geloven. Om dat hij door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En wij geloven toch ook dat nu, tegenwoordig, de gemeente de taak heeft om de veelkleurige wijsheid van God bekend te maken. En op grond van Gods woord mogen we dus weten dat God dit zich altijd al had voorgenomen. En dat dit een onderdeel is van zijn plan. En Gods plannen, die falen nooit. Toch? Oké. Als ik deze tekst dan lees ik hier eigenlijk ook iets over Gods voornemen met de Kama Evangelische Parousia-gemeente hier in Gouda. Maar voordat ik daarmee verder ga, even en wellicht een lastige vraag. En wie gelooft dat God deze gemeente, de Kama Evangelische Parousia Gouda, een plek heeft gegeven in Gouda? En dat het God zelf is geweest, en dus geen mensenwerk, die deze gemeente heeft opgericht. Met een doel, met een plan, vanuit een bepaald voornemen. Wie gelooft dat? Mag ik handen zien? Ja, mooi. Kijk, voor een ieder die twijfelt of het niet weet, of in ieder geval niet gelooft, want twijfel is geen geloof, of het dan uit God is geweest, ja, of God dan deze gemeente heeft opgericht en een plek heeft gegeven hier in Gouda, dan zou ik je alsnog de uitdagende vraag willen meegeven. Wat is de reden voor jou om hier te zijn? Helemaal als je niet zeker weet of deze gemeente dan Gods werk is. Lastige vraag, hè? En ik zou zeggen, overdenk het eens. En breng het dan in je gebed bij God, aangezien we vrijelijk toegang hebben tot hem. Maar dan terug naar die tekst uit Efeze. Waar ik persoonlijk eigenlijk ook nog iets over over Gods voornemen met de Kamer Evangelische Prussia hier in Gouda lees. Ik geloof namelijk dat het werk van Paulus, waarvoor Paulus geroepen is, namelijk het om onder de mensen die God niet kennen, de heidenen, door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dat God vervolgens de gemeente heeft aangesteld om dat werk voor te zetten. Zodat de veelkleurige wijsheid van God bekend wordt. En als ik het dan even concreet maak, dan geloof ik dat wij als gemeente de taak hebben om hier in Gouda, door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dat God het in zijn voornemen zo bedacht heeft, dat wij als gemeente van impact kunnen zijn op onze overheid, op onze stad, op het functioneren van onze stad. En dat we vanuit onze positie als gemeente hier in Gouda de machten in de lucht, namelijk Satan en de zijnen, kunnen laten weten dat God in zijn veelkleurige wijsheid gemeentes en gemeenteleden in Gouda en omstreken een plek heeft gegeven. Om onder de bevolking het evangelie en de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen. Zodat ook de machten in de lucht weten dat hier geen plek voor hen is. En op grond van de Bijbel mogen we ons dan uitstrekken om Christus in zijn volheid bekend te maken in Gouda en omstreken. Tot eer van God. En als gemeente mogen we daarin samenwerken om ongelovigen te maken tot volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus. Maar ja, ik hoor u denken. Ja, jongens, mooi gezegd allemaal. Plekje hier in Gouda. Deze gemeente is Gods werk volgens zijn voornemen en dus geen mensenwerk. We zijn geroepen om andere mensen te bereiken met het evangelie. En we mogen het verschil gaan maken hier in Gouda en omstreken. Heel mooi, maar hoe gaan we dit doen dan? En ik wil u graag meenemen naar de geschiedenis van Mozes. Zoals deze beschreven staat in Exodus, vanaf hoofdstuk 3. En het wordt geprojecteerd, en ik zal het voorlezen. En daar staat in Exodus 3, vanaf vers 1. En Mozes, die hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. En hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn, en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. En Mozes zei, hier ben ik. En God zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waar u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd om God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, dat in Egypte is, gezien. En ik heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen, om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hun onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar Farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Even tot zover. Mozes wordt geroepen. En we kennen allemaal de geschiedenis van Mozes, denk ik. Geboren uit het volk van Israël, die als slaven werkte in Egypte. Hij werd op een bijzondere wijze gered van een vroege dood. Mocht vervolgens zijn eerste levensjaren gewoon opgroeien bij zijn eigen moeder. Om vervolgens verder op te groeien als de kleinzoon van de farao. En vervolgens komt hij op voor zijn eigen volk. Hij doodde een Egyptenaar. En om uiteindelijk dan te vluchten voor de farao. En uitgerekend, deze Mozes wordt na 40 jaar op de vlucht te zijn geweest, geroepen door God vanuit een brandende doornstruik om het volk van Israël te redden. Hoe bedoel je? Een bijzondere geschiedenis, waarin wij ook mogen leren dat Gods wegen ondoorgrondelijk zijn. Want geen mens hier op aarde zou het zo bedacht hebben. Maar weet je wat ik nog meer zo bijzonder vind? Mozes wordt geroepen door God. En God vertelt hem iets over zijn hart. God zegt namelijk, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk, dat in Egypte is, gezien. En heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Is dit niet hetzelfde wat God ook tegen ons zegt? Over de medemens hier in Gouda en omstreken. Ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn maaksel, dat in de wereld leeft, gezien. En hoor hun geschreeuw om hulp, vanwege alles wat de wereld, de samenleving, de maatschappij hun oplegt. En ik heb het gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Maar weet je wat God tegen Mozes zegt? Hij geeft Mozes gelijk de oplossing en de belofte dat hij het zal doen. God zegt, daarom ben ik neergekomen. Om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit het land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. En naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Heel veel ieten in ieder geval. God zegt als ware, Mozes, we gaan aan de slag. Ik zal het volk redden. Ik zal het volk leiden. Ik beloof je een behouden aankomst. En ik zorg ervoor dat het meer dan allemaal goed komt. En is dat dan ook niet hetzelfde wat God tegen ons zegt als Kamer Evangelische Gemeente Parousia hier in Gouda? Kom op, Parousia. We gaan aan de slag. Voor redding heb ik al lang gezorgd. Ik zal jullie leiden. Ik beloof je een behouden aankomst. En ik zorg ervoor dat het meer dan helemaal goed komt. Nu dan, ga op weg. We lezen verder. Exodus 3, vanaf vers 11. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan om de Israëlieten uit Egypte zou leiden. En hij zei, God zei tot Mozes, ik zal met u zijn. En dat zal het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, maar zie wanneer ik bij de Israëlieten kom. En tegen hen zeg, ja, de God van uw vader heeft u naar mij toegezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes, ik ben die ik ben. En ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Tot zover weer even. Waarschijnlijk wel een bekend stukje. Mozes wordt geroepen en God maakt hem zijn plannen bekend. En vervolgens antwoordt Mozes, ja, maar wie ben ik? Mozes is onzeker. Hij voelt zich te klein voor zoiets groots. Wie ben ik om uw instrument te zijn? Hij voelt zich niet prettig in die rol. Is dit ook niet gedrag dat wij ons vaak aanmeten? God belooft ons geweldige beloftes in zijn woord. Maar wij voelen ons vaak te klein voor die dingen. Wij zeggen dan net zoals Mozes, ja, maar wie ben ik? Of misschien nog vaker, dit is niets voor mij. Want wij voelen ons niet prettig in die rol. Of als het om de gemeente gaat. Wie zijn wij? Dat wij denken dat wij het verschil kunnen maken als gemeente hier in Gouda en omstreken. Wie zijn wij? Dat wij denken dat we mensen kunnen bereiken. En dat er bekering zal plaatsvinden. Maar wat zegt God? Voorzeker, ik zal met u zijn. Met andere woorden, het is God die met ons gaat. En aangezien hij het ook beloofd heeft, dan zal hij dat werk ook doen. Rest ons alleen de vraag of wij ons daarvoor beschikbaar willen stellen. Met de belofte dat we Gods werk zullen herkennen, net zoals Mozes een teken beloofd werd. En dan lezen we dat Mozes aan God vraagt wat zijn antwoord moet zijn als men vraagt naar de naam van God. En dan geeft God als antwoord, ik ben. Is dit ook niet iets wat wij onszelf mogen toe-eigenen? God is. Een naam die boven elke perceptie van tijd en situatie uitstijgt. Een naam waarvan wij mogen weten en waarmee wij mogen weten dat God is. Een naam die zegt, ik ben in control. Ik heb alles in handen. Ik zorg ervoor. Ik ben daar. Vertrouw nou maar op mij. Laten we dan verder lezen vanaf hoofdstuk 4, vers 1. Daar staat, toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, zij zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want zij zullen zeggen, de Heere is niet aan u verschenen. En de Heere zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? Hij zei, een staf. En God zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Als ik dat trouwens altijd lees, dan zie ik altijd echt zo'n Mozes, die gooit meer en die rent dan helemaal weg. Een beetje zo'n komisch effect altijd. Ik vond het wel grappig. Ik moet altijd erg om lachen als ik dat zo hier lees. Maar de Heere zei tegen Mozes, strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart. En toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast. En hij werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heere aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En de Heere zei verder tegen hem, steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem en haalde hem weer tevoorschijn. En zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En God zei, steek uw hand opnieuw in uw boezem. En hij stak zijn hand opnieuw in zijn boezem en toen hij hem weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overige vlees. En het zal gebeuren, zei God, als zij u niet geloven en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren, dan zij dan toch wel tot de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En mocht het zo zijn dat zelfs deze twee tekenen niet, dat ze deze twee tekenen niet willen geloven en niet naar uw stem willen luisteren, dan moet u water uit de Nijl nemen en dat uitgieten op het droge. Dan zal het water uit de Nijl, dan zal het water dat u uit de Nijl zult nemen veranderen. Ja, in bloed veranderen op het droge. Toen zei Mozes tegen de Heere, och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heere zei tegen hem, ja, wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Maar Mozes zei, och Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand u deze boodschap ook maar wil zenden. En toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Mozes en hij zei, Aaron, de Leviet, dat is toch uw broer? Ik weet dat hij uitstekend spreken kan. Bovendien, zie, hij trekt u tegemoet. En zodra hij u ziet, zal hij zich van harte verblijden. Dan moet u tot hem spreken en hem de woorden in zijn mond leggen. Ikzelf zal met uw mond en zijn mond zijn. En u leren wat u doen moet. en hij zal voor u tot het volk spreken. Dan zal het zo zijn, hij zal voor u tot een mond zijn en u zult voor hem tot een God zijn. Tot zover. Die Mozes, dat is toch wat? Excuses, excuses, excuses en nog eens excuses. God laat hem wonderen zien en vertelt Mozes op een presenteerblaadje hoe hij handelen moet en nog steeds heeft Mozes excuses. Zelfs zo erg dat hij de toorn van de Heer op zijn hals haalde en God echt boos op hem werd. Want zeg nou zelf, als God iets belooft en het ook nog eens zijn almacht aan je toont, dan moet je toch wel gek zijn als je dan nog steeds met excuses blijft komen. En waarom zou God jou dan niet op zo'n manier moeten gebruiken? Toch? Maar is het niet zo dat wij eigenlijk maar al te vaak zo zijn, zoals Mozes? Want om eerlijk te zijn, staat de Bijbel vol met beloftes. En maakt God op talloze manieren zijn wil bekend. Maar op een of andere manier weten we altijd maar weer, zijn we altijd maar weer in staat om allerlei excuses te verzinnen. God vraagt ons om zijn evangelie te verkondigen onder de heidenen. Ja, maar ik weet niet zo goed wat ik zeggen moet. Of God roept ons op om zijn woord te leren kennen. Ja, maar ik vind het lezen in de Bijbel zo lastig. Kan dat ook niet zonder? Of God zoekt aanbidders in geest en in waarheid. Ja, maar vandaag voel ik me niet zo lekker. Ah, dat begrijpt God heus toch wel. Of God vraagt van ons om te zien naar de medemens. Naar wie? Oh ja, is het al 11:30? En de Perusha Gouda zei, och Heere, zend toch iemand anders door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. En toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen de Perusha Gouda. Maar weet u, God is en hij voorziet altijd en zal zijn plan altijd volvoeren. God had Mozes geroepen. Maar door de excuses van Mozes kreeg hij Aaron als spreekbuis. Hoe bedoel je? God luistert altijd naar ons. En hij voorziet ook nog eens een keer. Maar nog steeds wilde God dat Mozes tot Aaron sprak, om hem te vertellen wat hij zeggen moest. Want God had immers beloofd dat hij Mozes de woorden zou geven die hij spreken moest. En als God iets belooft, dan doet hij dat ook. Laten we verder lezen. Exodus 4, vanaf vers 17. God zegt tegen Mozes, neem daarom deze staf in uw hand, waarmee u die tekenen moet doen. En toen ging Mozes op weg en keerde terug naar zijn schoonvader Jethro. En hij zei tegen hem, laat mij toch gaan om terug te keren naar mijn broeders die in Egypte zijn, om te zien of zij nog leven. En Jethro zeide tegen Mozes, ga in vrede. Ook zei de Heere tegen Mozes in Midian, ga, keer terug naar Egypte, want al de mannen die u naar het leven stonden, zijn gestorven. Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, liet hen op een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. Tot zover. Wederom stuurt God Mozes op pad. En hij doet dat met de woorden, neem daarom deze staf in uw hand waarmee u de tekenen moet doen. En vervolgens lezen we dat Mozes zich opmaakt om te wandelen in de bestemming, in het plan, in het voornemen van God, om door Mozes het volk van Israël uit Egypte te leiden. God had een plan met Mozes. En ondanks de tekortkomingen van Mozes, God gaat toch door met het plan met Mozes. Zo mogen we ook naar ons als gemeente kijken. Ik geloof dat God een plan heeft met deze gemeente. En ondanks wij menselijkerwijs vaak tekortkomen, God gaat toch door met dat plan voor deze gemeente. En God vraagt van ons, neem je staf op en ga. En misschien had dat wel de titel moeten zijn van deze preek. Want die staf die speelt een hele belangrijke rol in deze geschiedenis. Aan het begin van Exodus 4 kunnen we lezen dat God aan Mozes vraagt en hij zegt, wat hebt u daar in uw hand? En Mozes zegt, ja, een staf. En vervolgens geeft God Mozes dan instructies over het gebruik van deze staf. En gebruikt God de staf van Mozes om daardoorheen zijn almacht en wonderen te tonen. Deze in eerste instantie simpele staf van Mozes werd opeens een belangrijk onderdeel van zijn bediening. En als we dan verder lezen in Exodus 4, dan komen we aan in vers 20 en daar staat dan het volgende. Toen nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, liet hem op een ezel rijden en keerde terug naar het land Egypte. En Mozes nam de staf van God in zijn hand. Aan het begin van de geschiedenis leek die staf nog iets heel simpels te zijn. Iets van Mozes. Maar wanneer we dan verder lezen, dan zien we dat die simpele staf van Mozes opeens een staf van God is geworden. Hoe bijzonder is dat? Want in ieder zoals we hier zitten, hebben we zo onze eigen staf. Laten we het bijvoorbeeld gaven en talenten noemen. Iets wat we met ons meebrengen in alles wat we doen. En hoe makkelijk is het om net zoals Mozes onszelf weg te cijferen en ons te onttrekken aan het feit dat God juist door die kleine, simpele dingen heen wil werken. En vooral dat we dan maar heel klein blijven denken over de talenten en gaven die we hebben. Maar als wij leren, net zoals Mozes, onze staf, onze gaven en talenten in te zetten voor God, dan zal je zien dat die kleine en simpele talenten misschien, dat je daarmee hele grote dingen kan doen. En dat het vanaf dat moment dus ook niet meer jouw gaven en talenten zijn, maar Gods gaven en talenten. Door wie God heen werkt. En vanuit de geschiedenis van Mozes weten we hoe belangrijk de staf in Mozes zijn bediening is geweest. En ik geloof dat God ons roept om onze staf in te zetten voor hem. Om op die manier Gouda en omstreken te bereiken met het evangelie. Ik geloof dat God onszelf de instructies wil geven hoe hij wil dat we met deze staf om moeten gaan. En ik geloof dat door het inzetten van onze gaven en talenten wonderen zullen gebeuren in zijn naam. Neem je staf op en ga. Maar nu, als afsluiting, toch nog even naar de officiële titel van deze preek. Namelijk Leven in Overwinning. En ik moest hieraan denken, omdat we op grond van Gods woord mogen weten dat we meer dan overwinnaars zijn. En we mogen weten dat de overwinning zelfs al is behaald. En de vraag is dan, ja, over welke overwinning hebben we het dan? Nou, vanmorgen heb ik het over de overwinning waarin mensen zich zullen bekeren tot God. Over de overwinning waarin Waas-Perusha gemeente tot betekenis mogen zijn voor Gouda. Over de overwinning waarin levens ten goede veranderd zullen worden. En over de overwinning waarin we meer van God kunnen en mogen laten zien in Gouda en omstreken. En als ik het dan heb over een leven in overwinning, dan betekent overwinning niet strijd. Maar dan betekent overwinning rust. En rust betekent niet lui op je kont blijven zitten, maar je handen uit de mouwen. En erop uitgaan in geloof dat God zijn zegen eraan zal verbinden. En geloof heeft niets te maken met de dingen die we zien, maar juist over de zekerheid van de dingen die we niet zien. En ik hoop en ik bid dat we als Kamer Evangelische Gemeente Perusha hier in Gouda een smaakmaker mogen zijn voor Gouda en omstreek. En dat God door in ieder van ons het verschil zal maken op de plekken waar God ons heeft gesteld. Neem je staf op en ga. Amen. Laten we danken. Vader, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat we u mogen kennen en dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen weten dat u degene bent die het middelpunt is van deze gemeente. Vader, en dat u ons zo samengebracht heeft en ja, dat we ook mogen weten dat we daar niet al te licht over hoeven te denken. Want ja, u weet, heeft altijd plan, u heeft voornemens. En zoals op grond ook van de geschiedenis uit uw woord, altijd mogen zien dat u altijd op zulke wonderlijke wijzes werkt. Vader, zo bid ik ook voor komend jaar. Vader, wilt u er zo een vuurtje in ons hart aanmaken? En een vuurtje ook naar elkaar toe, dat we elkaar mogen bemoedigen. En dat we ja, met de gaven en talenten die u ons gegeven heeft, dat we daarmee ja, als ware inderdaad, dat het uw gaven en talenten zullen zijn. Dat het groter mag zijn, maar bovenal dat daarom mensen bereikt mogen worden. Dat mensen zullen tot erkentenis mogen worden van wie u bent. En gebruik zo in ieder van ons, Vader. Ja, leer ons samen te werken daarin. Leer ons daarmee erop uit te gaan. En geef ons ook die vrijmoedigheid. Vader, ik wil u zo danken dat we altijd alles bij u mogen brengen. Vader, dat u degene bent die er uiteindelijk uw zegen aan verbindt. En dat het gelukkig geen mensenwerk is. Het enige wat u van ons vraagt is om te wandelen in de wegen die u van tevoren heeft voorbereid. Vader, zien we naar uit hoe ook komend jaar weer daar meer inhoud aan zal geven. Ook in alle voornemens die we als gemeente hebben. Vader, zien we uit hoe u daarin voor zal gaan als een leidsman voor ons uit. En leer ons te wandelen, leer ons te luisteren, leer ons vrijmoedig te zijn, leer ons fijngevoelig te zijn naar elkaar toe, bovenal ook voor uw geest. En dat daardoor inderdaad we een smaakmaker mogen zijn hier in Gouda, maar ook in onze omgeving op de plek waar u ons gesteld heeft. Daar dank ik u voor. In Jezus' naam. Amen.